Gemeente, er is vooraf een mededeling namens de activiteitencommissie. De activiteitencommissie heeft helaas nog weinig aanmeldingen gehad voor hulp tijdens de zomermarkt van 4 juni. De commissie roept u en jou op om uiterlijk aanstaande maandag aan te melden. Bij voorbaat hartelijk dank voor de bereidwilligheid. Zullen we deze dienst samen beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 47, de versen 3 en 4. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Het schel bazuingeluid galmt Gods glorie uit. En zingt des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. 47, versen 3 en 4. Gemeente, wij willen nu het geloof belijden aangaande de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. En dan doen wij met de woorden van zondag 18, vraag en antwoord 49 van de Heidelberger Catechismus. Dat is zondag 18, vraag en antwoord 49. In aansluiting daarop zingen wij psalm 68, het negende vers. Psalm 68, vers 9, na de belijdenis, vraag en antwoord 49. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat Hij in de hemel, voor het aangezicht zijns vaders, onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat Hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat Hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Er zijn twee schriftlezingen vanmorgen. De eerste schriftlezing is uit Lucas 24. Wij lezen de versen 45 tot en met 53. Waarbij het feit van de hemelvaart beschreven zien. Lucas 24, te beginnen bij vers 45. Daar lezen wij Gods woord. Toen opende de Heer Jezus het verstand van de discipelen, opdat zij de schriften verstonden, en zeide tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. En de tweede schriftlezing vindt u in Jesaja 52, te beginnen bij vers 13. En dan lezen wij door tot het einde van hoofdstuk 53. Dat is dus Jesaja 52. We beginnen bij vers 13. En dan lezen we door tot het einde van hoofdstuk 53. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer verhoogd, zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand, en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Alzo zal hij vele heidenen besprengen. Ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden. Want de welken het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt gevormd door Jesaja 52, de versen 13 tot en met 15. Jesaja 52, 13 tot en met 15. We lezen opnieuw deze woorden, de woorden van onze tekst. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, al zo verdorven was zijn gelaat. Meer dan van iemand en zijn gedaante meer dan van andere mensen kinderen. Alzo zal hij vele heidenen besprengen. Ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden. Want dewelke het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Tot zover. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O grote en machtige God, niemand is bij u te vergelijken in grootheid, in macht en in heerlijkheid. Alle dingen zijn door uw hand voortgebracht en alles moet luisteren naar uw raad. U beslist, u gebiedt en het wordt terstond. Er is niemand met u te vergelijken. En Heer, het heeft u behaagd uit grondeloze liefde u te ontfermen over een verloren mensengeslacht. En in ondoorgrondelijke liefde hebt u uw zoon willen geven, opdat hij overgeleverd zou worden om de overtredingen van zijn volk, en dat hij geslagen zou worden, dat zijn aangezicht verdorven zou worden, en dat zijn gelaat onherkenbaar werd. Zo heeft hij geleden. Maar door dat lijden heen, Heere Jezus, hebt u de heerlijkheid verdiend. En dat juist voor uw volk en kinderen. Heere, u bent opgestaan uit de doden. U hebt de dood overwonnen. U bent opgevaren in de hemel. En daar bent u gezeten aan de rechterhand van uw Vader. En wij mogen samen hier in uw huis dat wonder overdenken van de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. O Heere, groot is uw naam. Rijk is uw evangelie. Machtig zijn uw daden, groot is uw trouw, Onpeilbaar diep is uw liefde. En uw raad zal bestaan. U bent aan de rechterzijde van God bezig. U bent aan het werk voortdurend. Om al de eeuwen door dagelijks mensen te trekken. Hun ogen te openen. Voor dit heerlijke evangelie. Zodat mensen zullen zwijgen. Dat mensen ontzet zullen worden over wie u bent en over hoe groot uw opzoekende liefde is. O, wat zou het toch rijk zijn, Heere, wanneer u uw Heilige Geest op ons zou schenken. U kunt het doen. U bent immers aan de rechterzijde van God de Vader. En vandaar schenkt u uw geest. En uw geest zorgt ervoor dat zondaren stilgezet worden. Dat uw woord blijft haken in het hart. Dat we dat woord niet weg kunnen werpen. Dat dat woord in ons gaat werken als een vuur. Dat dat woord gaat werken als een tweesnijdend scherp zwaard. En zo slaat u uw vijanden in het hart en zij worden uw vrienden. Dit is het heerlijke werk wat u doet. Dat u zondaren overzet vanuit de dood in het leven. En dat heeft elk mens nodig. Ook elk kerkmens. Heere God, u kent onze harten. Uw ogen zijn een vlam vuurs. U weet hoe het met ons is. Heere, zoudt u hen die nog zonder u leven, die u maar voor de schijn dienen, die zo niet recht voor u leven, die misschien nog in verzet tegen u leven, of die misschien in onverschilligheid tegen u leven, of die misschien zelf ingenomen zijn. Heere, wilt u hen staande houden? Wilt u met de macht van uw woord hen bekeren, hen overzetten vanuit de dood in het leven? O Heere, wij bidden u of u uw Heilige Geest wil zenden, dat uw geest mag werken in het hart van uw kinderen, dat zij mogen leren hoe langer hoe meer uit het geloof te leven. Dat zij mogen leren wat het betekent de doding van de oude mens te kennen. En de opstanding van de nieuwe mens te kennen. Wilt u hen leiden door uw Heilige Geest. Dat zij uit het geloof leven en mogen zien op u. En uitzien op dat andere leven. Die andere werkelijkheid die komt voor allen die u lief hebben. Dat zij straks bij u mogen zijn. Dat is het geloof. Om niet te leven voor deze wereld. Niet te leven voor onszelf, maar te leven voor u. En dat is een leerproces. En er is veel in ons hart wat zich daartegen verzet. Maar wilt u dat verzet verbreken? Heere God, verblijd ons met uw majesteitelijk werk. Heere, wij bidden u voor hen die in het donker zijn. O, laat uw licht hen mogen bestralen door diezelfde geest uit de hoogte. O, zend uw licht en waarheid neder. Want, Heere Jezus, u bent opgevaren in de hoge. U bent de koning der koningen. U hebt alle macht in hemel en op aarde. O, wat een heerlijke werkelijkheid. Wat een troost voor uw volk en kinderen. Wat een bemoediging voor uw kerk. Vertroost de kerk die vervolgd wordt. Die zich moet verschuilen. Ook zij kunnen dit alleen maar doen door het leven uit het geloof. Dat hier beneden is het niet. Maar daarboven, daar is het. En dat dat het doel van hun bestaan zal zijn. Heren, zo alleen kunnen ze de vervolgingen aan. Maar heren, zo behoren wij er ook in te staan. Te leven als vreemdelingen in deze aarde. O heren, wij bidden u voor hen die vervolgd worden. Vertroost en versterk hen. Wil nog verlossing geven. Wil uw koninkrijk ook daar nog uitbreiden. Wil nog velen tot bekering brengen. Want u bent toch opgevaren. Het is toch Koningsdag vandaag. De Koningsdag van de kerk. U de koning der koningen. We mogen in uw tegenwoordigheid hier zijn. Dan past ons ook eerbied en diep ontzag. Gisteren was er dodenherdenking. En onze koning en koningin waren aanwezig op de Dam in Amsterdam. En ook daar waren de genodigden. Op eerbiedige wijze waren ze daar. In hun houding, in hun kleding. Hoeveel te meer behoren wij niet in uw huis. Waar u bent, de koning der koningen. Met eerbied. Te zijn. Heere God, leer ons zo te leven. Wij bidden u of u ons land en volk wilt gedenken. Vandaag bevrijdingsdag, gisteren dodenherdenking. Gedenk hen die leed dragen om wat er gebeurd is in de oorlog. 71 jaar geleden is het beëindigd. O Heere, we bidden u voor hen die nog steeds verdriet hebben. Maar ook om wat er gebeurd is bij andere militaire acties en oorlogen sinds die tijd. O Heere, we bidden u voor vrede op deze aarde. En geef dat de vrede die wij hebben ontvangen, dat we dat als een wonder mogen ervaren. En geef dat we als land en volk die vrede niet zullen verkwanselen. En dat we niet ons zullen overgeven aan allerlei vrijpostig goddeloosheid. Heere, gedenk ons land en volk in uw genade. Gedenk heel de gemeente, Heere. We bidden u voor zuster Janneke Boomsluiter, die ook deze week weer chemotherapie moest ondergaan. Wilt u uw zegen over haar geven en schenken dat deze behandelingen het beoogde resultaat mogen hebben. Versterk en zegen haar en verbind haar ziel aan u. Zo zal ze vertroost worden en dan zal ze ook kracht ontvangen. Heere, gedenk hen die verdriet hebben, ook in ons midden een lege plaats hebben. Zegen hen en vertroost hen. Sterk ons nu, Heere, bij het overdenken van uw woord. Wees in ons midden, uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, er is één collecte vandaag en deze collecte is bestemd voor de stichting Open Doors. En zullen we dan zingen op Psalm 24, de versen 2, 4 en 5. 24, 2, 4 en 5. Geliefde gemeente, het voorrecht wordt ons geschonken om te mediteren over de opgevaren Christus. Het is vandaag Hemelvaartsdag. We mogen overdenken hoe de Heer Jezus opgevaren is in de hoge. Hij is getroond aan de rechterhand van God de Vader. En nu zal het heerlijke heilsplan dat God in eeuwigheid uitgedacht heeft, uitgevoerd worden. En zo mag er vreugde zijn voor de kerk. De discipelen hadden het begrepen. Ze gingen terug naar Jeruzalem vanaf de Olijfberg met grote vreugde. Want ze wisten dat de Heer Jezus regeert. En dat hij ook eens zal terugkomen. En dat hij nu in de tussentijd bezig zal zijn zijn kerk te vergaderen. En dat hij daar in de hemel een plaats zal bereiden voor allen die hem lief hebben. En zo werden deze discipelen ook bij de hemelvaart van Christus gericht op zijn toekomst. En ze leefden niet meer voor deze wereld. Ze waren ook bereid hun leven ervoor over te geven. Want ze wisten uiteindelijk, lijden wij geen enkel verlies. Dan komt nog alles goed. Dat was het geloof dat zij hadden. Dat is ook het geloof wat de kinderen van God in Nigeria hebben. Die het tegen Boko Haram moeten opnemen. Zij weten dat dit leven niet het doel is, maar het leven dat komt, dat is het doel. En dat zeggen ze omdat Christus is opgevaren in de hemel. En ze kijken naar ons en ze zeggen, voor jullie is het doel dit leven. Maar ook voor ons moet het doel zijn dat leven aan de andere zijde. En als we dat zien, dan wordt het pas hemelvaart. Als we zien op die zaligmaker, dan wordt het hemelvaart in ons hart en ziel. Dan worden wij mensen die gericht zijn op zijn toekomst. En nu wordt de hemelvaart van Christus verkondigd op verschillende plaatsen. In het Nieuwe Testament, het evangelie van Marcus en van Lucas. In Handelingen 1 staat het beschreven. En op meer plaatsen in het Nieuwe Testament wordt daarna verwezen. Maar ook in het Oude Testament lezen wij verwijzingen naar de hemelvaart van Christus. Eigenlijk is het zo dat alles wat we in het Nieuwe Testament vinden, dat kunnen we terugvinden in het Oude Testament. Eén theoloog heeft gezegd, eigenlijk is het Nieuwe Testament een verklarend woordenboek bij het Oude Testament. Maar ja, dat laten we, die uitdrukking laten we voor wat het is. Maar het geeft wel aan, al de heilsfeiten in het Nieuwe Testament, ook het Nieuwe Jeruzalem dat komen zal, dat kunnen we allemaal terugvinden in het Oude Testament. Al is het daar wat bedekt en wat in de schaduwen, moeten we wat dieper spitten. En zo zien we, jonge mensen, dat heel de Bijbel geïnspireerd is door Gods geest. Daarom is het een machtig boek, een boek vol leven. En zo zien we in het Oude Testament ook verwijzingen naar de hemelvaart. We hebben van gezongen Psalm 47 en Psalm 68, Psalm 24 en er zijn meer gedeelten. We hebben een stukje gelezen hier uit Jesaja. En daar zien we ook een duidelijke verwijzing naar de hemelvaart van Christus. Een duidelijke verwijzing. En toch is het voor u en mij niet zo duidelijk als je dit maar gewoon eenvoudig doorleest. Dan herken je het niet gelijk. Maar ook hier spreekt Gods geest over de hemelvaart van Christus. En dat zien we in de versen 13 tot en met 15 van Jesaja 52. En zo vatten we onze tekst samen als volgt. De weg van de knecht des Heren. En wij zien ten eerste zijn vernedering. Ten tweede zijn verhoging. Ten derde onze roeping. Dus we mediteren over de weg van de knecht des Heren. En wij zien ten eerste zijn vernedering, ten tweede zijn verhoging en ten derde onze roeping. Dus eerst dan zijn vernedering. Nou, om onze tekst te begrijpen, moeten we de context eerst bezien. Eigenlijk behoort Jesaja 52 vanaf vers 13, vormt één geheel met Jesaja 53. Zullen we zo meteen zien. Maar eerst om onze tekst te begrijpen, moeten we de context zien. En dan zien we eerst de breder context van het hele boek Jesaja. En dan zien we de onmiddellijke, directe context van onze tekst. Dus eerst dan in het gehele van het boek Jesaja. Daar lezen wij, dat herkent u wel, dat er vaak gesproken wordt in het boek van Jesaja over de knecht. Over de knecht des Heren. Dat is iemand die op zal staan en die het volk Israël zal verlossen. En dan wordt ook zijn naam zelfs genoemd. Dat is heel bijzonder. Er wordt de naam van die knecht des Heren genoemd. En die naam is Kores. En wie was nou Kores? Kores was een Perzische koning. En die zou leven 200 jaar nadat Jesaja zijn profetie uitsprak. Koning Kores. Hij zal koning over Perzië zijn. Hij wordt aangeduid als Gods knecht. Mijn knecht Kores. Maar Kores was een heiden. Hij kende de Heere niet. Hij was een Perzische koning. Hij vreesde de Heere niet. En toch heeft de Heere hem gebruikt om het volk Israël terug te laten gaan naar het land Israël. En heeft hij ook mede gefinancierd in de opbouw van de tempel. En dan moesten ze daar ook in hun tempel voor hem bidden. Dus Kores is die knecht des Heren. Maar dan heeft de Heer het niet alleen in Jesaja over de verlossing uit de ballingschap. Maar dan spreekt de Heer ook daartussendoor over een andere verlossing. Een nog veel grotere verlossing. En dat vindt plaats door een ander. Die ook de knecht genoemd wordt. Die wordt de knecht des Heren genoemd. En dat blijkt niemand anders te zijn dan de Messias, de Zoon van God. Hij is de knecht des Heren. Hij zal komen om zijn volk te verlossen van hun zonden. En deze persoon wordt ons voorgesteld, heel duidelijk, als de knecht des Heren. En we zien dan profetieën over hem. We zien in feite dat de knecht des Heren wordt verschillende malen, daar wordt verschillende malen profetie over gegeven. We zien in feite vier van zulke uitdrukkelijke profetieën in het boek van Jesaja over deze knecht des Heren, de Messias. U ziet dat in Jesaja 42, 1 tot en met 7. U vindt de tweede profetie in Jesaja 49, 1 tot en met 6. De derde profetie in Jesaja 50, 4 tot en met 9. En daartussendoor vinden we dan steeds die verwijzingen naar die andere knecht, Kores, die het volk Israël uit de ballingschap zou verlossen. Maar de vierde profetie van de knecht des Heren, dat vindt u hier. Dat is ook het langste. De grootste profetie. Jesaja 52, bij vers 13. En dan gaat door tot met het vers 12 van hoofdstuk 53. En in het Nieuwe Testament wordt herhaaldelijk verwezen naar dit hoofdstuk. En dan wordt het onmiddellijk in verband gebracht met de Heer Jezus Christus. Daarom weten wij heel duidelijk uit het Nieuwe Testament dat het hier om Christus gaat. Hij is de knecht des Heren. En als we nu dan op de onmiddellijke context zien van het gedeelte dat wij nu bezien hier, dan zien we dat Jesaja 52 en 53 een verwijzing is naar het vreselijke lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Hier wordt dan ook voor het eerst verteld waarom deze verlosser zal lijden, waarom hij zal sterven. Hij is om onze overtredingen verwond. En dan wordt het uitvoerig beschreven, met name in hoofdstuk 53, dat vreselijk lijden, daar profeteert Jesaja van, dat zal met de Messias gebeuren, met de knecht des Heren. Maar voordat hij gaat vertellen over dat verschrikkelijk lijden van deze verlosser, zegt hij eerst hoe het af zal lopen. En hij zegt, het komt goed. Ook al moet hij door dat donkere, diepe dal doorgaan, het komt goed. En daarom begint hij in Jesaja 52, vers 12, te spreken over de verhoging en de verheerlijking. Voordat we over dat vreselijk lijden gaan spreken, mogen we weten, maar de uitkomst is goed. Door dat lijden heen zal de verlosser verheerlijking ontvangen. En dat gebeurt ook, dat zien we ook aan het einde van 53. Daar komt de verheerlijking weer terug. Dat begint met vers 10, gaat door tot en met vers 12. Hij zal zaad zien. Het welbehagen des Heren zal gelukkiglijk voortgaan. Door het lijden heen komt deze knecht des Heren tot heerlijkheid. En dat is niet alleen voor zichzelf. Maar dat is nou juist voor zijn volk. Hij zal zaad zien. Hij zal nakomelingen zien. En het is maar goed dat wij vooraf verteld worden in deze vierde profetie over de knecht des Heren, dat het goed komt met Christus. Maar anders zouden we bijna bezwijken. Want dat lijden is verschrikkelijk. En dat begint al gelijk na vers 13 in vers 14 in onze tekst. Dan zien we vers 14. Dit is wel genoemd de meest ernstige en aangrijpende tekst over het lijden van de Heere Jezus in heel de Bijbel. Als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand, en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Het gezicht van de Heer Jezus en de gestalte van zijn persoon was zo bedorven, was zo verwoest door het lijden, dat mensen zich erover ontzet hebben, bovenmate, meer dan andere mensen. Heel het uiterlijk van de Heere Jezus was verschrikkelijk toegetakeld. Hij was bijna onherkenbaar geworden. En dan in Jesaja 53 wordt dat lijden verder uitgewerkt. En zo is het goed om de contrasten hier duidelijk te zien. Hier spreekt de profeet over zijn verhoging en verheerlijking. En dat doet hij in onze tekst in de versen 13 en 15. Maar daartussen in vers 14 die verschrikkelijke vernedering. En dan de volgende hoofdstuk, 53, gaat het weer over het vreselijk lijden van Christus. Dus vanuit de verhoging, nadat hij de verhoging aangekondigd heeft, beschrijft de profeet zijn ontstellende vernedering. En wanneer wij alleen maar van de vernedering zouden weten, en niet vooraf verteld werden dat de verhoging komt, en we alleen maar zijn vernedering zagen, dan hadden we gezegd dat het loopt helemaal verkeerd af. En dat dachten de discipelen ook. Die dachten, dit gaat mis. Wij dachten dat hij het was die Israël zou verlossen. Ze waren radeloos en ze dachten dat ze reddeloos waren. Ze zagen de verschrikkelijke ontluistering van hun Messias die ze gevolgd waren en ze werden verschrikt en verscheurd. En de mensen dachten dat hij gestraft werd om zijn eigen zonden. Want de Joodse theologie leerde, als je goed doet, dan komt het goed met je. Doe je slecht, dan loopt het slecht met je af. Hier zie je iemand, er loopt slecht mee af. Hij hangt aan het kruis. Dus, hij is toch helemaal verkeerd bezig geweest. Ze dachten hij moest lijden om zijn eigen zonden. En om al die verkeerde conclusies te voorkomen, heeft Jesaja eerst verteld over zijn verhoging. Maar de discipelen zagen het niet. En wij begrijpen het uit onszelf ook niet. Daar hebben we Gods geest nog voor nodig. Hier zien we dan dat mensen ontzet zijn over zijn lijden. Dat woord ontzet uit vers 14, dat betekent verlammende verbazing. Vreselijk om te zien. De doornenkroon op zijn hoofd. Zijn lichaam bedekt met bloed. Wat een tegenstelling. Dat verschrikkelijk lijden en de verhoging, de verheerlijking. Maar ook zie je een tegenstelling tussen de velen en deze ene. Velen zullen zich over deze ene ontzetten. Maar deze ene zou zijn leven stellen voor velen. Vele heidenen zullen gered worden door deze ene. Het gaat hier om het lijden van deze ene, de knecht des Heren. En vers 3 zegt dan dat een ieder het aangezicht voor hem verborg. Dat hij de onwaardigste onder de mensen was. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Dat wij hem aangezien zouden hebben. Zo werd hij de man van smarten. En waarom dit vreselijk lijden? Omdat hij de knecht des Heren was. Omdat hij het volk moest verlossen. En dat kon alleen maar door lijden. Om hun schuld en straf te dragen. En zo werd hij de plaatsvervanger. Vers 5, hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Het was een weg van vernedering. Maar door de vernedering kwam het tot de verhoging. En dat had de Heere Jezus zelf ook voor ogen. Toen hij daar aan het kruis hing, moest hij ook uit het geloof leven. Toen zag hij zijn God niet meer. Hij ervaarde zijn God niet meer. Maar hij kon alleen maar steunen op het woord van God, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, de schande veracht. En is nu gezeten aan de rechterhand van de troon van God, Hebreeën 12 vers 2. Hij had de belofte van zijn vader gekregen dat het goed zou aflopen. De Heer Jezus kende ook Jesaja. Hij had het zelf geïnspireerd door zijn geest. Hij wist dat het goed zou aflopen. Maar hij zag het ook niet. Hij zag alleen maar duisternis. Toen moest de Heer Jezus zelf door het geloof leven. En dat is het geheim van al de martelaren. Dat is het geheim van hen die veroordeeld werden op de galeischepen van de Franse koning. Met een gemiddelde overlevingstijd van 3 maanden. Omdat ze niet leefden voor dit leven. Omdat ze ook uit het geloof geleefd hebben. Het komt goed. Ze hebben elkaar bemoedigd. En de martelaren, toen ze in het vuur geworpen zouden worden, hebben elkaar toegeroepen. Het komt goed. Zo hebben ze de voetstappen getreden van de Heere Jezus. Die ook door het geloof mocht weten. Het komt toch goed. En zo was de Heer Jezus trouw in al de zaken die de Vader hem te doen gegeven had. En nooit heeft hij een van de vereisten van de Vader verzaakt. Altijd deed hij de wil van zijn Vader volmaakt. En zo was Christus gevuld met heilige ijver. Het werk te doen dat de Vader hem te doen gaf. En deze ijver heeft hem verteerd. Hij was gericht op de verheerlijking van zijn Vader. Hij was gericht op de eer van zijn God. En dat, gemeente, is het hart. Dat is het geheim van het christelijke leven. Gericht te zijn op u. Wat wilt u dat ik doen zal? Het gaat om u, niet om mij. Het gaat om uw eer, uw verheerlijking, uw naam, uw huis, uw woord, uw kerk, uw volk. Daar gaat het om. Dat is het geloof. Zo heeft de Heer Jezus geleefd. En zo is hij met wijsheid en volharding de weg gegaan die de Vader hem gewezen had. En hij week niet af van deze weg. En steeds heeft de Heer Jezus ook de verzoekingen afgewezen. Kom af van het kruis. Maar wat zal de duivel hem ook verzocht hebben? Waar zijn nou uw discipelen? Gaat u voor zulke discipelen de dood in? Zulke domme, ontrouwe discipelen, waar doet u het allemaal voor? Maar de Heer Jezus heeft volhard in deze vernedering. En hij vertrouwde op de belofte van zijn Vader. En dan zegt de tekst: gelijk als velen zich over u ontzet hebben. Vers 15. Alzo zal hij. En dan zien we de vergelijking weer. Een contrast. Zoals het lijden heel diep was. Zal de verhoging ook heel hoog worden. En dat geldt ook voor de martelaar. Dat geldt ook voor Gods kinderen. Daarom zegt Paulus het ook. Het kan niet opwegen die heerlijkheid tegen die zeer lichte verdrukking die nu maar voor een tijd is. Dat zegt Paulus met alles wat hij meegemaakt had. Maar zoals de verdrukking diep was, zo wordt de verhoging heel hoog. En die verhoging zien we in onze tekst, vers 13. Mijn knecht zal verstandelijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven worden. Ja, zeer hoog worden. En hoe is de Heer Jezus dan verhoogd? Dat mag duidelijk zijn. Wat gebeurde, jongens en meisjes, 3 dagen na zijn begrafenis? Hij is opgestaan uit de doden. Het was de eerste trap van zijn verhoging. En de discipelen wisten het, hebben het erkend, omdat de Heer Jezus hun verstand geopend had, dat ze toen de schriften verstonden, zoals we lazen. Ze wisten dat de Heer Jezus moest opstaan. En vervolgens is de Heer Jezus opgevaren naar de hemel. Dat noemen wij de tweede trap van zijn verhoging. En de discipelen stonden erbij en zij hebben het gezien. En we hebben het ook gelezen in Lucas 24. Hij leidde hen buiten tot aan Betanië. En zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En daar in de hemel is hij gezeten aan de rechterhand van God zijn Vader. Dat noemen wij dan de derde trap van zijn verhoging. En nu is de Heer Jezus bekleed met alle macht in hemel en op aarde. Hij regeert alles. En zo zien we in onze tekst dat er 3 woorden staan om die verhoging uit te drukken. Verhoogd, verheven, zeer hoog worden. Is er dan te veel gedacht? Om te denken dat de Heer Jezus is opgestaan, naar de hemel gevaren, aan de rechterhand van God geplaatst is? Dat daar deze 3 woorden voor verhoging op wijzen? We kunnen ook denken aan Filippenzen 2, vers 9 tot en met 11. Daar staat het uitdrukkelijk, heel duidelijk. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. En we zien de vervulling van onze tekst. Ook beschreven in Handelingen 2, vers 33. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. Hij is verhoogd, deze knecht des Heren. Het is een totale en een volkomen verhoging. Dat zien wij niet. Het is voor ons verborgen. Maar als we goed kijken en goed luisteren, kunnen we de uitwerking daarvan zien. Zijn macht in deze wereld. Hij is bekleed met heerlijkheid. En dat is ook nodig, dat hij macht heeft, alle macht, en in heerlijkheid troont. Want alleen zo iemand kan arme zondaren volkomen verlossen. Hij kan het doen, omdat hij niet alleen de straf gedragen heeft, maar ook omdat hij verheerlijkt is in de hoogte. Hij heeft nou gaven verdiend om uit te delen aan de mensenkinderen. Hij zal zijn kerk bewaren. Hij zal zijn kerk vergaderen, beschermen. Hij schenkt geestelijke zegeningen. Hij schenkt zijn Heilige Geest. Hij schenkt de genade van het geloof. Hij schenkt de genade van bekering en hij schenkt vergeving van zonden. En het zal hierop uitlopen dat al zijn vijanden onderworpen zullen worden aan hem. Niet één uitgezonderd. Al de tirannen, u kunt de foto zien in de krant, die bezig zijn Gods kinderen nu te vervolgen. Ze zullen straks hun knie moeten buigen. Kim Jong-il moet ze, of Oen, hoe die man ook heet, hij mag van Noord-Korea, hij moet de knieën straks buigen. Voor Christus, waarom? Omdat hij, de Heer Jezus, verhoogd en verheerlijkt is. Alle tong zal belijden dat hij de Heer is. En niet één vijand zal van Christus kunnen ontsnappen. In vers 15, alzo zal hij vele heidenen besprengen. Ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden. Want de welken het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welken het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Dus de Heer Jezus gaat zondaren reinigen. Hij zal heidenen besprengen. Wat betekent dat? Heidenen besprengen. Dat ziet op twee dingen. Dat ziet op reiniging. En dat ziet op heiliging. In het Oude Testament, daar gebeurde dat besprengen. Sprenkelen. Reinigingsrituelen. Een melaatse, die genezen verklaard was, die moest nog besprenkeld worden. Om ze ceremonieel rein te kunnen verklaren. Het volk moest besprenkeld worden om verzoening te ontvangen. De tabernakel en de gebruiksvoorwerpen werden ook besprenkeld. Om geheiligd te worden. Om afgezonderd te worden voor de dienst van God. En nu gaat de Heer Jezus ook. Met zijn bloed dat hij gestort heeft in zijn vreselijk lijden, gaat hij de heidenen besprengen. Hij gaat hen reinigen, verzoenen. En hij gaat hen heiligen. Ze worden toegewijd aan God. Wat wilt u dat ik doen zal? Toegewijd aan de Heer. En deze knecht des Heeren mag dat doen. In het Oude Testament mocht alleen een priester besprenken. Waarom? Omdat een priester daarvoor afgezonderd was. Hij was heilig, hij moest dat doen. Hij moest zelf eerst gereinigd worden. En toen mocht hij alleen dat werk doen. Andere Israëlieten mochten dat niet. Maar de Heer Jezus is daartoe door God de Vader afgezonderd om dat te doen. Hij heeft die bevoegdheid ontvangen met zijn hemelvaart. Hij heeft het verdiend door zijn lijden en sterven. En wanneer Christus zondaren besprengt en die heidenen gaat besprengen, dan komt er een totale verandering. Dan zien zij zijn schoonheid. En dan zijn zij ontzet. Nu niet over zijn lijden, maar over zijn heerlijke verlossing. Ze dachten dat zo'n vrede niet eens bestond. Maar nu ervaren ze het in hun hart. En die vreugde, die kennis in hun ziel. Ze hebben het nooit eerder ervaren. Ze zijn gereinigd. Ze worden overgezet in een nieuw leven. Een leven van liefde en toewijding tot de Heere. Een mens die bekendgemaakt wordt met dit bevrijdend evangelie, zwijgt in diepe verbazing. Ze zwijgen dan in liefde tot God, omdat God hen zo heeft liefgehad, hen getrokken heeft uit een zondig leven. Ze zwijgen in aanbidding. Dan hebt u geen woorden ervoor om de schoonheid van die middelaar uit te drukken. Dan is hij alles voor u geworden. Dat sprakeloos staan, een teken van ontzag en eerbetoon. Sprakeloos om dit heerlijk evangelie. Want Christus heeft het eeuwige leven verdiend. En zo is er overvloed. Hij heeft macht om de zonden te vergeven. Zondaren te reinigen, zondaren te heiligen. Ze worden toegewijd aan God. En dan wordt alles nieuw in hun leven. En de Heere wordt voor hen een heerlijke koning. Dan is niet meer je moed naar de kerk. Nee, Heere, dan wil ik naar de kerk. Dan wil ik uw woord onderzoeken. Want u bent een heerlijke koning. Er is met u niemand te vergelijken. En zo wordt het evangelie verkondigd aan mensen. Zij die het evangelie niet kenden. Ze ontvangen een nieuw en godzalig leven. En de evangelie wordt zelfs ook verkondigd aan koningen. En zie wat er dan gaat gebeuren. Er gaan zelfs koningen zwijgen. En dat zijn koningen niet gewend. Koningen die commanderen. Koningen verheffen zich in de regel tegen God en tegen zijn gezalfde. Maar hier heeft het lijden en sterven en de daarop volgende verheerlijking van de Heere Jezus het gevolg dat koningen zwijgen. Ze staan versteld. Ze zijn met stomheid geslagen. We denken aan koning Nebukadnezar die zich neerboog voor Daniël. Nadat Daniël hem de droom verteld had en zijn uitlegging. Toen zag deze heidense koning Nebukadnezar iets van de heerlijkheid van de God van Israël. En hij begreep dat het koninkrijk van God een eeuwig en heerlijk koninkrijk is. Hij was met stomheid geslagen. Koningen zullen hun mond over hem toehouden. Maar dan zien we onze roeping. En wat is dan onze roeping wanneer wij dit alles zo overzien? Christus vernedert en Christus verhoogt met macht om te reinigen en te heiligen. Vrucht van zijn hemelvaart. Wat is onze roeping? Onze roeping is zien. Zien. Dat zegt onze tekst. Het eerste woordje. Ziet. Mijn knecht. We moeten op hem letten. Ziet mijn knecht. Die verhoogde Christus. In hem alleen is al onze zaligheid te verwachten. Het is hemelvaart. Christus heeft alle macht. En hij alleen kan alle verlossing bewerken. Ziet. Het is alsof de Heere Jezus hier voorgesteld wordt. In al zijn schoonheid. En dat God de Vader met blijdschap en met vreugde. En met alle vergenoeging zegt. Ziet mijn knecht. Zoals, ja, wat voor vergelijking. We kunnen geen vergelijking maken. Alle vergelijkingen vallen in het niet. Maar iemand, ja, het is geen vergelijking hoor. Maar iemand die een nieuw huis betrokken heeft. En de achtertuin was zo'n rommel. Hij heeft de hele tuin omgespit. Hij heeft alles aangelegd. En na 2 jaar bloeit alles. Alles is zo prachtig mooi. En u komt daar op bezoek en hij zegt, ziet mijn tuin. Hij heeft er genoegen in. Met blijdschap en vreugde. Kijk, het is geen vergelijking. Maar God de Vader, ziet mijn zoon. In hem is al mijn welbehagen. Hoort hem. Zie op de overste leidsman en volleinder des geloofs, Jezus. Hebreeën 12, vers 2. En onze tekst. Ziet mijn knecht. Hij is het. Alle aandacht moet op hem gevestigd worden. Het is een verleiding om op uzelf te zien. En op uw eigen mislukkingen, uw eigen tekorten, uw eigen schuld en uw eigen ellende. Uw eigen vragen, uw eigen worstelingen. Kijk, dat moeten we belijden. En dat moeten we beseffen. En steeds dieper leren beseffen. Onze verdorvenheid, daar raken we nooit uitgeleerd. Maar ziet mijn knecht. Daar vindt u het leven. Daar vindt u heiliging, reiniging, verlossing. Want in hem is al Gods welbehagen. In Christus is God totaal tevreden gesteld. Want zijn bloed is een volkomen verlossing. En hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Ziet mijn knecht. Hij zal verstandelijk handelen. Dat woord verstandelijk betekent ook iets van succesvol handelen. Effectief handelen door die diepe weg tot de verhoging. In volmaakte wijsheid. Ziet mijn knecht, zien wij hem ook? Zien wij op deze knecht? Hebben we onszelf leren verloochenen? En de zonden die wij kunnen bedenken bij onszelf, hebben we die beleden? En dan zien op zijn macht. Want dat wordt u verkondigd. Hij is daar nu ook voor u en voor jou. En wij hebben deze knecht nodig. Niemand anders. Hij is de zaligmaker. En daarom moet deze ten hemel gevaren Christus ons voor ogen geschilderd worden. En steeds weer. En wanneer we hem zien, dan kunnen we niet meer zonder hem. Dan zien we schoonheid in hem. Zien we heerlijkheid in hem. Dan worden wij, worden u en ik, met stomheid geslagen. Heere, u zo goed voor zo een als ik ben, dan gaan we zwijgen in liefde en in overgave. Dan wilt u niet meer voor uzelf zijn. Dan zou het een straf zijn wanneer hij niet uw koning zou zijn. Dan zou het een straf zijn wanneer u niet voor hem mocht leven. Nee, dan is al uw hart op hem gericht. Koningen staan stom verbaasd. Johannes op Patmos valt in aanbidding neer voor de Heere Jezus als een dode in Openbaringen 1. En wij, als wij hem zien, dan worden wij ook zo klein, zo nietig. Wanneer u in contact gebracht wordt met Christus, dan ziet u zijn heerlijkheid tegenover uw eigen vuil leven. Dan wordt u zo gering, dan schaamt u zich over uzelf. En dan ziet u dat Christus zo diep vernederd moest worden, omdat u zo diep gevallen bent. En waarom is Christus nou zo hoog verhoogd? Omdat God ons op die hoogte wil brengen. Ja. God wil ons op die hoogte brengen bij hem. En daar is uiteindelijk de uitwerking van de hemelvaart. Dat zijn volk bij hem zal zijn. In de hoge, in de verheerlijking. Daar gaat het om. En daarom is dit zo'n heerlijk feest, mensen. Maar als u hem niet ziet, dan snapt u het niet. Dan leeft u door met al de beslommeringen van dit leven. Dan probeert u hier nog een beetje vreugde te hebben op aarde, wat u nooit echt zal lukken, hoor. Maar wanneer u in die levende geloofsband met Christus is, dan ziet u het. Maar als die geloofsband er niet is, wat moet u dan? Wat moet er van u dan terechtkomen? Wat moet er van jou terechtkomen? Als je zonder Christus leeft, als je niet doet wat God ons zegt, ziet mijn knecht. Dan snap je de vernedering niet, dan snap je de verhoging niet, dan heb je er ook geen deel aan. Dan val je ernaast, dan val je er buiten, omdat je niet ziet op hem. Het is hier heel persoonlijk, gemeente. Nu zijn we er allemaal rechtstreeks bij betrokken. Wanneer wij deze knecht niet zien, dan leven wij zonder hem. Dan kennen we dat zwijgen niet, dat begrijpen we niet. Dan begrijpen we onszelf niet, dan begrijpt u de wereld niet, dan begrijpt u uw toekomst niet. Dan hebben we nooit gezien dat God alleen maar goed is. En dat ik niet deug. Maar wanneer deze God dicht bij u komt, dan gaat u zwijgen. Hoe komt die God dan dicht bij u? In zijn woord. Daar spreekt hij tot u. Daar ziet u de knecht voor uw ogen afgespiegeld. En daar ontmoet u hem. Op uw knieën. En daar bent u diep onder de indruk. Dat hij van u af weet. Dat hij zich om u bekommert. En dat hij dat heilsplan heeft uitgedacht. Om u te kunnen zaligen. Kent u dit zwijgen voor de Heere? Kent u dit zien? Op hem. Amen. Zingen wij Psalm 26, het zevende vers. Laten wij bidden en danken. Heerlijke majesteit. We hebben zulke diepe woorden overdacht. We hebben de diepte er niet van gepeild. En we hebben de hoogte niet kunnen zien van uw heerlijkheid. En daarom is het ook levenslang dat uw volk steeds maar weer en meer mag zien op u, Gods knecht. O, wij bidden u, leer ons op u te zien. Leer ons te zien, opdat we niet straks in de eeuwige verblinding zullen zijn. Leer ons op u te zien, opdat we niet straks in de eeuwige duisternis zullen zijn. En dat we dan onszelf moeten zeggen, het is te laat, voor eeuwig te laat. Heere, leer ons zien. Doe ons u zoeken. Wil met uw geest en woord in onze harten werken. Dat wij deze knecht mogen zien in zijn vernedering. In zijn verhoging, in zijn macht om zondaren te zaligen. Heere, reinig ons en heilig ons. Bespreng ons, Heere. Van nature horen wij bij de heidenen. U zou de heidenen besprengen, doe het ons, Heere. Tot eer van uw naam. Gedenk ons verder deze dag. En geleid ons om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 2, het 7e vers. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.